Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u in vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 144 en daarvan het tweede en het zevende vers. Psalm 144, vers 2. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wil bewijzen? En het zevende, welzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot dus hemels gunst bejegend. En wat er verder volgt in het tweede en het zevende van Psalm 144. Zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 68, vers 10. Geloof zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10. Na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Van het kort begrip is aan de orde. En met het oog daarop lezen wij een gedeelte uit Colossenzen 3 en uit Efeze 4. Colossenzen 3 en Efeze 4. Het gaat erom dat wij goed naar Gods beeld geschapen waren. En in Christus kunnen wij zien wat er met dat beeld bedoeld wordt. Kolossenzen 3, de eerste 17 versen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijder is een voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkorenen Gods heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam en weest dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. En dan een paar woorden uit Efeze 4, de versen 21 tot en met 24. Efeze 4, vanaf vers 21. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zult afleggen, aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zult vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, voor de tweede maal op deze dag brengt u ons bij elkaar in uw huis, vanmiddag een zogenaamde leerdienst. En nu hebben wij zojuist uit uw woord gehoord dat wij alleen maar geleerd kunnen worden door en in Christus, omdat hij de waarheid is. Buiten de Heere Jezus heerst de leugen, en die moeten wij afleggen, zo schrijft de apostel. Zo waren wij niet geschapen. En Christus Jezus aandoen, de waarheid aandoen. Dat is uw beeld. Dat beeld zijn we kwijt. En in Christus is dat beeld weer op de aarde verschenen. En alleen als wij door een waar geloof deel hebben in Christus, is dat beeld hersteld. Al blijven we hier nog te maken hebben met vlees en geest, zoals we dat vanmorgen ook duidelijk gezien hebben in het leven van uw discipelen. Heere, wij bidden u, maakt u ons eerlijk en oprecht. Hoewel wij u niet voor de gek kunnen houden, zullen wij, als u het niet verhindert, ons leven lang ons op de been houden, met iets te proberen, te verbeteren. En wij worstelen aan de troon van uw genade, om genade, dat wij morgen beter kunnen leven dan vandaag. Maar Heere, leert u ons andere dingen. Leert u ons dat wij alleen in Christus rechtvaardig en heilig zijn voor u, en daarbuiten kan geen mens voor u bestaan. Opdat wij vanmiddag met een levende bede in ons hart hier in uw huis zullen zijn of thuis meeluisteren, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wilt u de rijen van de banken doorgaan? Wilt u ons thuis opzoeken? U kent de overleggingen van ons hart. U weet wat wij nodig hebben. Ontfermt u zich over heel de gemeente, jong en oud. Gedenk alle arbeid in het midden van de gemeente. Wilt u het zegenen, Heer? Zou u ook gebed willen geven? Gebed willen geven dat uw koninkrijk onder ons gestalte mag krijgen, uw naam onder ons verheerlijkt wordt, zondaren getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbaarlijk licht. Gedenk, Heere, ons allen tezamen, ook die verbondskinderen die zwerven over de wereld. Heere, geef toch dat u uw verbond gedenkt en dat ook onze jongeren in hun hart gegrepen zullen worden. Gedenk uw kerk wereldwijd, in bijzonder degenen die vervolgd worden en verdrukt worden om uw naams wil, die lijden om uw naams wil, uw volk Israël. Zegen alle arbeid, ver weg en dichtbij. En wilt u nog mannen uitstoten in uw wijngaard, Heere, jonge mannen. Ze bekeren, bekwamen om te arbeiden in uw dienst, want de velden zijn wit om te oogsten. En op een andere manier vragen wij u ook om onderwijzers, leerkrachten, docenten. Dat is een groot tekort. Wij dragen de scholen aan u op, Heren. Ook niet in de laatste plaats de universiteiten waar dienaren van het goddelijke woord worden opgeleid. En als u niet vasthoudt, Heren, dan lijkt het misschien meestal wel meer afgebroken te worden. Wees met land en volk, overheid en vorstenhuis. Wil u zegen, Heren, nog geven? Wij die eertijds het Israël van het Westen werden genoemd, staan nu bekend, spreken woordelijk vloeken als een Hollander. O God, sta nog op. Wij hebben het verzondigd, wij zijn van u afgeweken en ook niet in staat om terug te keren. Het is een wonderlijk gebed in Psalm 80. Als daar geroepen wordt, keer weder, Heere, tot uw lange. Wil u dat doen? Wilt u een opwekking geven in de kerken? En wilt u ons land in de schuld brengen, dat we ons verootmoedigen voor uw aangezicht, en dat er een wederkeer komt tot u, de levende God? Help ons, Heere. Geef op deze middag alles wat nodig is in het luisteren en in het spreken beide. En geef dat we uw woord mogen verstaan tot zaligheid. Schenk ons onderwerping, dat alleen geeft rust. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 32, het tweede en het vijfde vers. Psalm 32, vers 2, toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden. En het vijfde wil toch niet stug gelijk een paard weer streven of als een muil door domheid voortgedreven. Psalm 32, vers 2 en 5. kort begrip vraag en antwoord 8. Kort begrip vraag en antwoord 8. Heeft God u al zo boos en verdorven van natuur geschapen? Nee, hij. Maar hij heeft mij goed en naar zijn evenbeeld geschapen, in ware kennis Gods, gerechtigheid en heiligheid. Tot zover. Een viertal aandachtspunten. In de eerste plaats de schuldvraag. In de tweede plaats de schuldvraag afschuiven. In de derde plaats Gods beeld. En tenslotte Christus gelijkvormig. Dus ten eerste de schuldvraag. Ten tweede de schuldvraag afschuiven. Ten derde Gods beeld. En tenslotte Christus gelijkvormig. De vorige keer heeft dat kort begrip onze natuur, onze aard, blootgelegd. Ontmaskerd. En dat was niet zo fraai wat we toen zagen, wat toen openbaar kwam. Want het kort begrip leerde ons dat wij van nature geneigd zijn om God en onze naaste te haten. Bent u het daarmee eens geworden? Dit ben ik. Heeft de Heilige Geest u laten zien dat klopt? En dat terwijl het kort begrip heeft geleerd dat de eis van de wet is om God en onze naaste lief te hebben. Dus wat de wet eist, beantwoorden wij met het tegenovergestelde. Zodat er geen mens meer is die de wet in enig gebod onderhoudt. Dan komt vanzelf de vraag naar boven, hoe komt dat? Hoe komt dat? Als dat waar is wat het kort begrip ons leert, en dat is waar, hoe komt het dan dat een mens al zo verdorven is? Zouden u en ik onszelf die vraag durven stellen? Zouden wij ons zelf durven laten doorlichten? Ik zal wat voorbeelden geven om duidelijk te maken wat ik bedoel. Het kort begrip begint er zo dadelijk al mee om de schuld bij God te zoeken. Zouden u en ik vanmiddag het ook aandurven om te zeggen, zou misschien de schuld bij ons kunnen liggen, of bij God, of bij ons? En zouden wij ons dan durven laten doorlichten door woord en geest? Ik moest denken aan de geschiedenis van Saul in 1 Samuel 14. Er is een strijd tegen de Filistijnen. Die ontlokt, ontketend is door Jonathan en zijn wapendrager. Die hebben een kleine bezetting op een wonderlijke manier weten te verslaan. En dan breekt de strijd in alle hevigheid los. En in zijn verkeerde ijver zegt Saul, vervloekt is degene die ook maar iets eet tot aan de avond. Hij bedoelt het misschien wel goed. Hij wil dat heel het leger zich maximaal inzet om de Filistijnen zoveel mogelijk te verslaan. Niemand mag eten. Alleen Jonathan had dat niet gehoord. En Jonathan, die komt onderweg wat honing tegen en die eet er wat van. En dat doet hem goed, dat is te begrijpen, die man is een moeder. En dan wil Saul vragen aan de Heere van Heere, mogen we verder optrekken? Maar de Heere antwoordt hem niet. Nou weet Saul, dat is niet goed. Hè? Er zijn bannen in het leger. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de vloek die ik uitgesproken heb. En daarop bij het volk bij elkaar zegt Jonathan en ik vormen één partij en het volk een andere partij. En dan wordt het lot geworpen. En het lot valt op Saul en Jonathan. En dan nog een keer. Is nou Saul of is Jonathan de schuldige? Zouden wij vanmiddag het lot durven werpen? God aan de ene kant, wij aan de andere kant. En dat het lot de schuldige aanwijst. En dan wordt Jonathan aangewezen. Nou, gelukkig, het volk neemt het straks voor hem op. Jonathan overkomt niets. Maar dan een tweede voorbeeld. Ik denk aan Achan. Het volk moest Jericho innemen. En Jericho moest helemaal verbannen worden. Het was de eerste stad en die was voor de Heere. En dan zou Israël het hele land Kanaan in erfelijke bezitting nemen. Maar Achan die ziet wat mooie kleren en die ziet wat goud en hij denkt, ach dat kleine beetje, dat kan God wel missen. Hij steelt het en hij begraaft het in zijn tent, daar verstopt hij het. En dan wordt Israël vervolgens voor Ai verslagen. Er is een ban in het leger. Dat gaat niet goed. Dan moet het lot geworpen worden, de schuldige moet aangewezen worden. En dat gebeurt de volgende morgen, stam voor stam, hoofden van de stammen, families. En het komt steeds dichter bij Achan. En Achan heeft gestolen. Die heeft zeker fout gedaan. Zouden wij het vanmiddag durven dat het lot geworpen werd? Waar komt nu die verdorven aard van u en mij vandaan? Heeft God het gedaan of is het onze schuld? Zou durven het lot werpen? Want misschien wijst het lot u en mij wel aan. Dan zijn wij de schuldigen. Derde voorbeeld, kinderen, dat is Jona. Hè? Jona was weggelopen. Jona wilde niet luisteren naar de Here. Jona wilde niet preken in Nineveh. Want Jona wist het wel. Hè? Als die Ninevieten luisteren, dan is God zo goed dat de stad niet verwoest zal worden. En Jona gaat de andere kant op en er komt een geweldige storm. Niet normaal. En de zeelui die proberen eerst alles overboord te gooien om toch het schip te redden, maar er is geen houden aan. Het lot moet geworpen worden. Wie is de schuldige van deze storm? Zou je durven vanmiddag dat het lot geworpen werd? En dat ik dat zwarte steentje krijg, aangewezen als de schuldige. Waar komt dat toch vandaan, dat wij God en onze naaste haten? Zijn wij zo op de wereld gezet? Elke keer wordt door het lot de schuldige aangewezen. Kijk. In de vorige vraag en antwoord is de schuld wel aangewezen, maar nog niet de schuldige. De kwaal is wel aangewezen, maar daarmee ben ik nog geen schuldenaar voor God geworden. En daarom gaat het kort begrip vanmiddag een onderzoek instellen. Blijft u erbij? Blijft u erbij? Meedoen, om het maar modern te zeggen, met dat DNA-onderzoek. En dan misschien komen u en ik vanmiddag wel uit de bus. Heeft God u al zo boos en verdorven van natuur geschapen? Nou, wat dat kort begrip met deze vraag in ieder geval niet bedoeld is, om God te rechtvaardigen. Dat proberen we vooral in het moderne denken heel vaak te doen. En je kunt toch eigenlijk de moderne mens niet meer wijs maken dat er een God in de hemel is, die over alle mensen gaat en die een zeker getal heeft uitverkoren tot de zaligheid en een ander getal laat liggen. Een God die heel ons leven bepaalt van begin tot het einde. Een God die het lijden en alle moeite heeft opgenomen in zijn raad. Nee, wij moeten toch de moderne mensen wel een ander godsbeeld maken. Een God die aannemelijk is. Aannemelijk is. Om toch nog een beetje in hem te kunnen geloven. Maar als je helemaal geen godsdienst hebt, dan sta je ook zo verloren op de wereld. Maar met zo'n Bijbelse God kunnen wij moderne mensen niet uit de voeten. Nou, zo proberen wij God te rechtvaardigen. De scherpe kantjes er wat af te halen. U kent misschien wel dat verhaal van dominee Overduin. Die vertelde dat God rechtvaardig is, ook als kleine kinderen verloren gaan. En toen waren mensen zo verschrikkelijk boos op dominee Overduin. Toen zeiden ze, nou zo'n God, dat kan niet, dat bestaat niet. Maar kleine kinderen hebben nog geen zonde gedaan. Als die sterven, dan moeten ze zeker naar de hemel. Nee, dominee Overduin, als u straks in de hel komt, dan zult u zien dat God rechtvaardig is. Toen wilden ze dominee Overduin van kant helpen in het water gooien. Maar God heeft zijn dienstknecht beschermd. Begrijpt u? Die scherpe kantjes die moeten er vanaf. Wij moeten een liefdevol godsbeeld hebben. Wil dat nog een klein beetje aannemelijk zijn? Nou, daar doet dat kort begrip niet aan mee. Absoluut niet. Dus het is niet bedoeld de vraag om God te rechtvaardigen. Maar de vraag is bedoeld om de schuld vast te stellen. Wie is nu eigenlijk de schuldige? Wie is nu eigenlijk de schuldige? En waarom? Opdat wij schuld zouden belijden. Daar gaat het om. Want als God het dan niet fout heeft gedaan, dan moeten wij de schuld bij onszelf zoeken. Dat is wat het kort begrip ons wil leren vanmiddag. Als God het niet fout heeft gedaan, dan moeten wij de schuld bij onszelf zoeken. En dan moet ik nog iets zeggen. Het gaat vanmiddag niet over een schuldbesef, maar dat vind ik ook een hele grote zorg. En vandaag de dag wordt die Bijbel uitgelegd en er wordt een godsbeeld gemaakt door de bril van de psychologie. En laat ik op voorhand zeggen, ik zeg nu geen kwaad woord van de psychologie, dat wil ik niet zeggen. Maar dan zeggen ze van ja, er is je vroeger een schuldbesef aangepraat. En dan door middel van therapie, dan kom je daar weer bovenop. En dan krijg je natuurlijk allerlei gefrustreerde mensen die gefrustreerde boeken gaan schrijven. Dat deed Maarten het hart al. En we hebben toch ook weer van die moderne schrijfsters die uit onze gezin te komen en die er lekker tegenaan schoppen. He, maar die hadden het zo moeilijk vroeger onder die dominees en onder die gereformeerde leer. Dan heb je ze er in een schuldbesef aangepraat. Maar we hebben geen schuldbesef in die zin nodig. Wij moeten schuldenaar voor God worden. En als je schuldenaar voor God wordt, dat kan niet weggepraat worden. Dan moet je vrijgesproken worden. Dat kan. Daar is de prediking voor bedoeld. Om schuldenaren vrij te spreken, niet alles te vergoeilijken en weg te praten, maar als schuldenaren onder het woord openbaar te komen. En ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Dan wil de Heere ze ook genadig wegnemen. Genadig wegnemen. Wat zegt de spreukendichter? Wie zijn zonden beleidt en laat, die zal barmhartigheid vinden. Dus als vanmiddag de schuldvraag gesteld wordt, zeg hij, hoe komt dat nu dat de mensen zo verdorven zijn? Dan is het grootste als we bij onszelf te raden gaan. En zeggen, dat is mijn eigen schuld. Maar, en dat is onze tweede gedachte, de schuld afschuiven. Maar, de schuld afschuiven. Want hij wil vanmiddag niemand van nature schuldenaar zijn. Niemand. Ik heb het niet gedaan. Of ik heb het niet geweten. Kon ik er wat aan doen? Proberen altijd de schuld maar af te schuiven op een ander. Niemand van nature beleidt schuld. Dat is het werk van de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft gezegd, en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Zolang dat niet gebeurt, als de Heilige Geest ons niet in de kraag grijpt, dan gaan we echt geen schuld beleiden. Dan proberen we er onderuit te komen. Dan proberen we de schuld van ons af te schuiven. De mens is altijd bezig om zich te verontschuldigen. Dus in plaats van schuld beleiden en zeggen, dat heb ik gedaan. Kijk, Jona kreeg het zwarte steentje. Kom op, Jona, vertel eens wat je gedaan hebt. Achan kreeg het zwarte steentje. Kom eens, Achan, vertel wat je gedaan hebt. Achan was te laat. Kijk, als je je hele leven lang bezig bent, hè, om de schuld af te schuiven, dan krijg je straks in het uur van je sterven dat zwarte steentje. Maar dan kun je niet meer verontschuldigen. Dan ben je te laat. Dan kun je geen schuld meer beleiden. Dan ben je te laat. Een mens is altijd bezig, behalve als de Heilige Geest je in de kraag grijpt, om de schuld af te schuiven op een ander. Om vluchtroutes te zoeken. Om er onderuit te komen. Je geweten spreekt wel ergens, ja. Als mensen me te dichtbij komen, dan kan ik aardig van me afbijten. Het is toch wel waar wat Titus zei. Elkander hatende. Je moet maar eens de boze blikken zien in ogen van mensen. Of in je eigen ogen. Is in de spiegel kijken kan nooit kwaad. Wat kan er makkelijk een vuist omhoog gaan als er lijden komt in ons leven? Een opstandige waaromvraag. Naomi zei, noem mij maar Mara, want de Allerhoogste heeft mij bitterheid aangedaan. Is toch waar, hè? Maar om dat nu ronduit te erkennen vanmiddag. Ik heb het gedaan. God treft geen blaam. Ik ben de schuldige. Nee, in plaats van wat de schrift zegt, alleen ken uw ongerechtigheid, probeer ik altijd maar ongerechtigheid te bedekken. Heb je nou vrede? Heb je nou vrede? Als je alleen maar probeert om alles onder het vloerkleed te schuiven, je wil maar geen schuld beleiden, en je bent maar bezig om het te vergoeilijken, en je wil de ander er ook maar in betrekken, nooit ronduit zeggen, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En daarom ben ik uw gramschap dubbel waard. Nou, David zegt in ieder geval, dat zongen we. Toen ik zweeg, toen ik geen schuld beleed en in welk vat je het ook giet. Maar toen ik zweeg, ja, toen had ik geen vrede. Toen veranderde mijn gebeente in mijn brullen de ganse dag. Ik was uitgedroogd. Dat kan ook niet. Weet je wanneer je vrede hebt? Eerlijk voor de dag komt. Heere, hier ben ik. En de Heer heeft maar één bedoeling. Dat is om ons vanmiddag voor de dag te krijgen. Om onze zonden te vergeven. Om ons te redden. Wie heeft het nou gedaan? Wie heeft er nou voor gezorgd dat ik zo verdorven van aard ben, dat ik God en mijn naaste haat? Dat is nogal wat. En dan moet je kijken, heeft u zich niet verbaasd? Heeft u zich niet verbaasd? Vraag 8. Dat is toch ronduit een goddeloze vraag. Je zou toch denken, hoe kan dat in ons hart opkomen? Zullen we het samen lezen, vraag 8. Heeft God u al zo boos en verdorven van natuur geschapen? Hoe kan het in de gedachten van een mens opkomen? Alleen maar te denken, zou God het verkeerd hebben gedaan? Guido de Bren noemt God in artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis een overvloeiende fontein van alle goed. God kan geen kwaad doen. Uit God komt het kwade niet. Uit God komt alleen maar het goede. Een fontein van goed. Hij laat de zon opgaan over bozen en goeden. Hij laat het regenen over bozen en goeden. Moet je kijken hoe er gevloekt en gezondigd wordt op deze wereld. En ik doe mee. En dat de Heer in zijn algemene genade de wereld nog draagt en spaart. En dat hij nog zoveel zegeningen geeft. Is het dan niet waar dat God ons achterna loopt tot aan de rand van de hel? Het is toch waar? Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Op alle mogelijke manieren roept hij ons toe om terug te keren tot hem. En dan alleen de gedachte al om de schuld bij God te leggen. Alleen de gedachte al om te denken dat God zoiets kwaads zou kunnen doen. Dat God ons zo verkeerd op de aarde zou kunnen zetten. En dat het allemaal zijn schuld is. Dat deze ellende over de wereld gekomen is. En toch ligt ons dat wel. Als God die boom er niet had neergezet. God wist toch van tevoren dat Adam zou? Had God Adam niet zo kunnen maken dat hij het niet zou doen? En als het van eeuwigheid allemaal al bekend was. Als het zelfs in zijn raad was opgenomen. En het allemaal met de bedoeling omdat er straks een kruis zou staan. En God in die weg zijn naam zou willen verheerlijken. Ja, dan moeten we toch vanmiddag met ons verstand zeggen. Dan kunnen wij dat toch eigenlijk niet gaan doen. Daar ligt toch eigenlijk de schuld bij God. Vindt u het nou niet herkenbaar? Die goddeloze gedachte, is die nooit bij u en bij mij opgekomen, van binnen? Misschien nog niet eens zo uitgesproken, dat durf je dan net nog niet. Maar God ziet het hart aan, hij kent onze gedachten. Eer er een woord ontgleden is, weet hij al de reden. En die reden deugt niet. Die deugt niet. Alleen al de gedachten, als er vanmiddag twee partijen zijn, God en ik. En dan begin ik maar een onderzoek in te stellen. Zou God het misschien verkeerd hebben gedaan? Nou, juist die gedachte verraadt al. Dat wij boos zijn van natuur. Boos zijn van nature. En dat wij God en onze naaste haten. Haten. Maar God heeft natuurlijk altijd de schuld. Hij had het anders moeten doen. En dan was het met ons allemaal wel goed gekomen. Ik las een voorbeeld van een kind wat ziek was. Nou, onze kinderen weten vanmiddag natuurlijk ook wel als je ziek bent, hè. Dan is er toch maar één die voor je zorgt en dat is je moeder. En je moeder is eigenlijk de hele dag maar rondom je. En dan elke keer dan komt ze, zo gaat het met je, wil je een beetje drinken, zou je alweer iets kunnen eten? En ze richt je op en ze vertroost je en ze geeft je een kus, als je toch geen moeder had. En zou je dan ooit, terwijl je zo ziek bent, denken, mama zal toch niet iets verkeerds in het eten hebben gedaan, waardoor ik zo ziek geworden ben? Oh, wel nee. Dat zou je moeder nooit, nooit in te nemen doen. Want je moeder houdt van je zielsveel en jij van je moeder. Het komt niet in je op om je moeder te verdenken. Maar wij zijn zo boos vanmiddag. Zo intens boos. Dat het in ons opkomt
Dan we zeggen, ja maar, ik denk dat God het verkeerd gedaan heeft. En ik denk dat de schuld bij God ligt. En als God het allemaal anders had gedaan, dan was het niet zoals het vanmiddag is op deze wereld. Heeft God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Kijk, ik kan er toch ook niks aan doen? Let er maar op. Hoe vaak ik al niet gehoord heb als jongeren uit de kast komen en zeggen, ja, maar dominee, God heb je zo geschapen, hè? Daar kun je toch niks aan doen? Nee, God heeft ons zo niet geschapen. God heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Wij moeten niet goed praten wat niet goed is. Nergens in de Bijbel lees je dat God ons verkeerd geschapen heeft. Man en vrouw schiep hij hen naar zijn beeld. En heeft man en vrouw de opdracht gegeven om zich te vermenigvuldigen. Nee, nee. Ja, maar wij zijn in Adam gevallen en nu kunnen we alleen nog maar verkeerde dingen doen. Dus ik kan er ook niks meer aan doen. Adam kon nog kiezen, ik niet. Nee, God schuift de geslachten in één. Zit in hoe wij altijd God ter verantwoording roepen. En hoe we altijd de schuld bij hem willen neerleggen. Wij moeten eens gaan leren buigen onder God. En we moeten eens leren, Heere, u mag doen wat u wilt. Uw doen is rein. U bent soeverein. U hoeft zich niet te verantwoorden. Zoals u het gedaan heeft, heeft u het goed gedaan. De schuld ligt louter en alleen maar bij mij. Alleen maar bij mij. Zullen we nog een keer vraag 8 lezen? Heeft God u al zo boos en verdorven van natuur geschapen? Weet u wat wij doen? Wij zoeken altijd de schuldige buiten onszelf. En weet u wat de doofformulier zegt? Dat wij onze zaligheid en reinigmaking buiten onszelf moeten zoeken. Ah, dat moet ik nog een keer zeggen. Wij zoeken van nature altijd de schuldige buiten onszelf, bij God. Maar het doofformulier geeft ons schoner onderwijs. Het doofformulier zegt als het ware, stop er nou toch eens mee. Stop er toch eens mee. Wij zijn in zonden ontvangen en geboren. En we zijn zo totaal verdorven, opdat we de reinigheid en de zaligheid buiten onszelf zouden zoeken. Doe dat toch! Doe dat toch! Want de schrift geeft ons overvloedige aanleiding niet om God de schuld te geven, maar wel om als schuldige bij God onze zaligheid te zoeken. Doe dat toch, gemeente! Loop de Heere toch aan en smeek hem toch om vergeving en om redding en om bewaring. Er kwamen tientallen, honderden mensen tot Jezus. En hij heeft er geen één uitgeworpen. Waarom zouden wij het niet doen vanmiddag? Zie je, dat we nou met al ons straatje schoon willen vegen, onszelf en onze zaligheid in de weg staan? En we zijn maar bezig. Het ligt allemaal aan God. Nee, nee. Wij kunnen veel beter bij die goede God smeken om vergeving en om heil en om redding, in plaats van al die vluchtroutes te bedenken en er een leven lang onderuit te komen. Christus, hij staat met open armen vanmiddag om zondaren, om schuldigen te ontvangen. En hij meent het hoor. Want juist in dit verband, hè, dat is het tegenovergestelde van vraag 8. Zie ik de Heere Jezus in Matteüs 26 staan voor het Sanhedrin, de grote raad. En de een na de andere beschuldiging wordt op hem geworpen. En hij wordt aangeklaagd voor van alles en nog wat. En Jezus zegt niks. En de hoge priester, je wordt boos, antwoord u niets wat deze tegen u getuigen. Heer Jezus zwijgt. Weet je waarom? Hij zegt niet al die beschuldigingen zijn waar, want die waren niet waar. Maar hij zwijgt omdat hij de schuld van schuldige mensen op zich wil nemen. ik een vraag stellen? Waarom wilt u nou geen schuldenaar zijn vanmiddag? Waarom wilt u nou geen schuldenaar zijn? Waarom wilt u nou dat onbijbelse mensbeeld van we doen het toch nog goed en we zijn zo slecht nog niet enzovoort? Daar staat nou een zwijgende Jezus met maar één bedoeling om vanmiddag schuldige zondaren te ontvangen. Dat is die goede God, hè. Dat was zijn eeuwige vrederaad. Er is heel veel wat ik ook niet begrijp, dat is wat anders. Maar dat hoef ik ook niet te begrijpen. En soms wil ik het ook niet eens begrijpen. Maar deze goede God, die heeft van eeuwigheid nagedacht. Hoe kan ik die mensen, die straks rebels, willens en wetens, bij mij weglopen. Hoe kan ik die mensen redden? En toen heeft hij zijn eigen zoon naar voren geschoven. En de Heer Jezus heeft gezegd, dat is goed. Daarom staat hij zwijgend voor het Sanhedrin. Zie je wat er gebeurt? De ene de andere beschuldiging werpen ze op Jezus. Echt, kom maar. Is goed. Ik neem het wel op, maar. Ziet u? Ziet u het tegenover van u en mij? Wij maar proberen om die beschuldiging af te weren en te verkleinen en te zeggen, nee, niks van waar. En in de verdediging. En Jezus verdedigt zich niet. Hij zegt, ja, kom maar. Kom maar. Dat is nou die nodiging. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. De vermoeiden en de beladen, kom maar, zegt Jezus. En wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. De Heer Jezus wil zichzelf niet verdedigen, hoewel hij het recht daartoe had en wij niet. Hij had de Vader lief en hij heeft zondaren lief. Hij is niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. En nog een keer de vraag, hè? Nog een keer. Waarom pijnig je nou toch je hele leven lang om de schuld bij God te leggen? En waarom wil je nou niet vanmiddag erkennen? Het is waar, het is mijn schuld. Ik heb gedaan wat kwaad was in Gods oog. En daarom ben ik zijn gramschap dubbel waard. Waarom? Dat is nou onze doodstaat. Daarom zei ik, als de Heilige Geest er niet aan te pas komt, dan zal ik met een rechte rug sterven. Dat is aangrijpend. Onze eerste gedachte was de schuldvraag. Onze tweede gedachte, de schuldvraag, afschuiven. En dan hoop ik dat God het woord wil gebruiken. Ja, maar nou die schuldvraag niet meer afschuiven. Nee, niet God, hè. God heeft ons goed geschapen. Maar door eigen schuld ben ik al zo verdorven. Onze derde gedachte, Gods beeld. Het begrip laat ook een krachtig nee horen. Heeft God u al zo boos en verdorven van nature geschapen? Neem hij. Oh nee. Oh nee. God treft geen blaam. Neem hij. Weet je het nog? Jona aan de ene kant. En die andere scheepslui. Saul en Jonathan. Oei. Als God vanmiddag het witte steentje heeft. Dan blijft dat zwarte steentje voor mij over. Dat is wat, hè. Als je met je hart zegt, nee, God heeft het goed gedaan. Dan blijft er maar één over die schuldenaar is. En dat ben ik. Maar er zijn maar twee partijen. Daarom vroeg ik aan het begin van de preek, zou je mee durven doen vanmiddag? Dan moet ik ook wel gelijk zeggen, dan gaat het niet om. Want in het woord worden wij schuldig gesteld. Het gaat niet om of je mee wil doen. Je wordt schuldig gesteld. Je wordt aangewezen. En gelukkig als het vanmiddag gebeurt door de Heilige Geest. U bent die man. U bent die vrouw. Aangewezen. Zodat er een pijl naar binnen gaat. En dat je verloren deze kerk verlaat. Dat zou een zegen zijn. Als we door de mand vallen voor God. En dat we ons hart gaan uitstorten. Heere, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Nee, hij. Dan krijgt God dat witte steentje en dan blijft dat zwarte steentje over voor mij. Heeft u dat zwarte steentje wel eens in uw geweten gevoeld? Dat brandt, hè? Dat zwarte steentje dat brandt. Heeft u dat wel eens gevoeld? Dan zat je ermee niet in je maag, maar in je geweten. Hoe verschijn ik toch rechtvaardig voor God? Nee, Hij. En dan wordt erbij gezegd, Hij heeft mij goed. Even dat woordje mijen. Eigenlijk zou het voor ons nog wat fijner geweest zijn als er had gestaan vanmiddag. Hij heeft de mens goed geschapen. Dan kun je mooi opgaan in de massa. Maar ineens voel je, hier heeft iemand met God te maken. Onder vier ogen. God neemt je apart. Je kunt alle preken aanhoren. Maar als de Heilige Geest vanmiddag binnenkomt in je leven, dan neemt God je apart. Dan zit je alleen in de kerk. En dan heb je alleen nog met God te maken. Nee, maar Hij heeft mij goed geschapen, staat er. Hij heeft mij goed geschapen. Wat leert het kort begrip ons? In de eerste plaats dat wij altijd bij het begin moeten beginnen. Niet bij Genesis 3, maar bij Genesis 1. En aan het einde van al de scheppingsdagen, dan keurt God zijn werk. En vanmiddag keurt God ook u en mij. Aan het einde van al de scheppingsdagen keurt God zijn werk. En wat zegt de Heere dan? Het is goed, zeer goed. Alles wat in de lucht leeft, wat in het water leeft, wat op het land leeft. De mens is goed geschapen. En nu vanmiddag. Wat zou God van u en mij vinden? Als Hij ons keurde, zouden wij dan nog steeds goed zijn? Goed zijn. Dus wij moeten beginnen waar God begon. Goed geschapen. En dat het goed fout is vanmiddag, dat is een ding wat zeker is. Maar dat komt niet bij Hem vandaan. Want God heeft ons niet goed fout geschapen, maar Hij heeft ons goed geschapen. Wat is dat goed? Kort begrip legt het uit, hè? Goed, dat wil zeggen, naar zijn evenbeeld geschapen. Wij leken op God. Natuurlijk niet aan de buitenkant, want God is een geest. Er waren innerlijke overeenkomsten. Op catechisatie heb ik jullie altijd maar heel eenvoudig geleerd. Naar zijn beeld betekent willen wat God wil. Ik ben momenteel de levensbeschrijving van Hudson Taylor aan het lezen. En dat boekje heet Onvoorwaardelijke Gehoorzaamheid. Dat is het, hè? Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Dus niet zeggen, Heere, dat wil ik wel, maar. Je moet dan zeggen, wil je even een boodschap doen? Ja, maar ik wil eerst even mijn huiswerk afmaken. Dan stel je een voorwaarde, hè. En dat zou misschien wel redelijk kunnen zijn. Nee, zeg je moeder, ik heb het gelijk nodig. Nee, nu niet. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Abraham, ja, Heere, alles wat u vraagt is goed. Goed. Offer dan nu het liefste wat je hebt, je enige zoon, de erfgenaam, in wie de belofte, in wie Christus is. Kan toch niet, Heere? Abraham gaat, dat is onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Willen wat God wil. Zijn u en ik nog goed? Zeg het nou eens eerlijk tegen de Heer. Is nou elke dag dat ze zeggen, Heere, uw weg is me allemaal goed. Ik heb geen waaroms. Ik wantrouw u ook niet. Ik heb het volste vertrouwen dat uw weg altijd de beste weg is. En die wil ik ook alleen maar gaan. Zo waren wij geschapen. Hoe kon Adam dat? Wel, naar zijn beeld wil zeggen, in ware kennis. Ware kennis van God, dat is het. Kijk, die duivel, die brengt verkeerde kennis naar binnen. Desinformatie. Als er ook heel veel verkeerde kennis verspreid wordt via internet en via AI, wat opkomt, die kunstmatige intelligentie, kunt zomaar op verkeerde been gezet worden. Ik begrijp dat jongeren daar veel gebruik van maken. Je kunt zo wat overnemen. En je gelooft het ronduit. Je kunt de computer vragen stellen. En je krijgt zo wat voorgeschoteld. En als je zegt tegen de computer, dat klopt niet. Dan corrigeert de computer zich en zegt, oh wat dom van mij. En dan gaat hij je verhaal vertellen wat je graag wil horen. En zo sterven wij weg in die droomwereld. Desinformatie. Ja, dat zit de duivel ook al in. Dus uiteindelijk is er geen nieuws onder de zon met AI. Dat heeft de duivel uitgevonden. Hij zegt tegen Eva, ja luister eens hè, die God van jullie die is eigenlijk niet zo goed. Want hij weet wel, als jullie van die boom eten, dan word je net als hem. En dat is wat hij niet wil. Dat is wat hij niet wil. Hij wil je graag aan banden leggen en hij wil je graag kleineren en klein houden. Dat is wat God wil. Maar eet er maar eens van Eva, dan zul je zien, daar ken je ook het goed en het kwaad. Daar ben je goddelijk. En we hebben het al gezien dat het er bij ons ingaat als koeken. Altijd die verkeerde informatie over God. Die desinformatie. En daarom wantrouw ik de Heer. Daarom wil ik niet onvoorwaardelijk voor hem buigen. Daarom ga ik te raden bij mijn eigen verdorven verstand. Maar Adam, die kende de Heer echt, oprecht, in ware kennis van God. En die kon alleen maar zich verheugen in die kennis. En dat is later weer zo in Johannes 17. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat is waar. Als er iets is wat je blijdschap en vreugde geeft. Dat is dat God in Christus kennen. Want God is goed. Hij is onuitsprekelijk goed voor zondaren. Zo is hij. Altijd maar weer. Wat moet je dikwijls met schaamte je schuld belijden. En zeggen, Heer, wat ben ik toch een dwaas geweest om u te wantrouwen, om kwade gedachten van u te hebben. Want alles wat u doet, Heer, is alleen maar goed. De heiligen zingen in Openbaring 15. Uw wegen zijn waarachtig en getrouw. Kent u de Heer? Als je de Heer kent, heb je vreugde. In de welke gij u verheugd hebt. Met een onuitsprekelijke vreugde. Echt waar. Adam genoot. Elke dag. Hij straalde. Elke dag. Hij glimlachte. Elke dag. Omdat hij God echt kende. In ware kennis. Daarom kon hij de Heer onvoorwaardelijk dienen. En onvoorwaardelijk gehoorzaam. Dat was helemaal niet moeilijk. Dat gaf hem vreugde. Van begin tot het einde. Wij kenden de Heer. Maar niet alleen dat. Ook gerechtigheid. En heiligheid. Hoort er ook bij. Gerechtigheid wil zeggen dat je van binnen en van buiten beantwoordt aan Gods eis. Dus. De tong spreekt de taal van het hart. In oprechtheid voor de Heer. Heiligheid wil zeggen, toegewijd aan de Heer. Dat is ook het doel, hè. God kennen is om hem te loven en te prijzen en met hem te zijn in de eeuwige gelukzaligheid. Ja, dat is wat anders dan dat u naar de hemel wil. Nee, de vraag is, en dat was ook de bedoeling, dat u met hem in de hemel zou zijn. Zou je het willen? Altijd bij de Heer. Als een jongen van een meisje gaat houden, dan wil hij altijd bij haar zijn. En omgekeerd. Daarom gaan ze trouwen. Dat je altijd bij elkaar bent. Het gaat niet om dat je straks naar de hemel mag, om niet naar de hel te hoeven, maar omdat God in de hemel woont. Dus God kennen, om hem te loven en te prijzen, en met hem in de eeuwige gelukzaligheid te zijn. Dat is het doel wat God stelde. En als wij ons andere doelen stellen, dan missen wij ons levensdoel. En dat is zonde. Dat is zonde. Dus het gaat maar om één ding. Heere, dat ik maar altijd bij u ben. Nu al door woord en geest. En straks van aangezicht tot aangezicht. En al het andere, dat is zonde. Dat is Gods beeld. Onze laatste gedachte, Christus, gelijkvormig. Wat God voor ogen had met Adam, dat kunnen wij zien in de Heere Jezus. Daarom is het zo goed om de evangeliën ook te bestuderen. Want in de evangeliën zie je het leven van Jezus. Hoe hij zich gedroeg. En juist als je dat leven van Jezus bestudeert, dan kun je eigenlijk afleiden, herleiden wat de Heere nu bedoelde met Adam in het paradijs. Daarom wordt de Heere Jezus ook het beeld van God genoemd in 2 Korinthe 4. En dat betekent daar dat hij in Christus aan de wereld is verschenen als Emmanuel. Het beeld van God is op de aarde. Zodat je weer kunt zien wie God is. Je goed naar de Heer Jezus kijken. Dan kun je zien wie God is. God naar de Heer Jezus kijken. En als dan de Heer Jezus daar straks hangt aan het kruis. In die Godverlatenheid. En als het dan zo donker wordt op Golgotha. Dan zie je dat God de zonde haat. En dat hij de zonde straft. En wil straffen. En moet straffen. Maar als je nou vanmorgen goed gekeken hebt. Hè, naar de tekenen in zijn handen. Dan zeg je, waar heeft God nu? Heeft God nu die straf die ik verdiend heb op zijn zoon gelegd? En hoeven er nu meer geen twee te betalen? Wat is God dan goed? Hè? Wat is hij dan onuitsprekelijk goed? Dus genade, barmhartigheid, heiligheid en rechtvaardigheid, al die deugden, al die eigenschappen van God, die zie je weer kaatsen in de Heer Jezus. Zie je Jezus leven en wandelen op aarde. En als er één was die kon vertellen wie de Vader was, dan was het inderdaad de Zoon. Maar hij was in de schoot van zijn Vader. Hij was heel dicht bij zijn Vader. En hij was al eeuwig omgegaan met zijn Vader. Wie kan beter vertellen wie de Vader is dan de Zoon? Die eeuwig met de Vader is omgegaan. Die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem ons verklaard. God zendt zijn Zoon naar de aarde. Om zijn wil te doen. En Jezus, ja, hij was het beeld van de Vader, hè? Weet je nog? Willen wat God wil. En wat zegt de Heer Jezus? Het is mijn spijze om de wil van mijn Vader te doen. Het is mijn eten en mijn drinken. Met andere woorden, ik doe het van harte heel graag. Ook Heer Jezus, als u die beker moet leegdrinken, vol van Gods toorn, ja, ook dan. Als niet anders kan, Vader, als alleen zo uw deugden verheerlijkt en zondaren zalig worden gemaakt, drink ik hem leeg tot de laatste druppel toe. Kijk, daar wandelt Jezus over deze aarde, gezonden door de Vader. Waarom? Waarom heeft de Vader zijn Zoon gezonden? Het beeld van God, opdat u en ik zouden zien wie God is. Wie God is. Inderdaad, er valt niet met hem te spotten. Hij is rechtvaardig. En hij wil dat er betaald wordt. Maar ziet u dan vanmiddag niet wie God is? Wat een hart vol vrede en liefde, bewogenheid tot zondaar. Dat hij zijn enige kind opoffert om andere mensen te kunnen redden. Ziet u dat niet? Dan moet u nog eens beter de evangelie gaan bestuderen. En vurig smeken om het licht van de Heilige Geest. Opdat u niet alleen een levensverhaal leest. Maar dat de Heilige Geest uw ogen opent. En er moet betaald worden voor je schuld. Daar gaat hij. De borg. En het geloof zegt, daar gaat hij. Mijn borg. Naar het kruis. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Kijk, en wat doet Paulus nu? Zowel in Efeze 4 als in Colossenzen 3. Nu wordt dat beeld van Christus, dat beeld van God, vergeleken met kleding. En Paulus zegt elke keer, dan moet je die oude kleren uitdoen. En je moet de nieuwe kleren aandoen. Dat kunnen onze kinderen wel begrijpen. Als je helemaal door en door nat bent door de regen, je bent ook nog eens in de modder gevallen. Dan ga je natuurlijk niet naar huis en vervolgens doe je een andere jurk aan of een andere broek aan. Nee, je doet eerst die oude kleren uit en dan doe je nieuwe kleren aan. Nou, dat gaat nou eigenlijk in Gods kind, in het leven Gods kind, het hele leven door. Leg dan af die oude vuile kleren. Dat is dat zondige leven van Adam de eerste, onze boze natuur. En doet aan dat nieuwe kleed. Dat is de Heere Jezus. Doet aan de Heere Jezus. Opdat zijn gerechtigheid de mijne wordt. En dan betekent het woordje gerechtigheid niet zozeer dat betalen, zo'n kruisverdienste. Maar dat je tong gaat spreken, de taal van het hart. Dat je eerlijk bent, oprecht, voor Gods aangezicht. Dat je weer in ware gerechtigheid leeft. Want een leven met de Heer Jezus maakt je eerlijk en oprecht. Daar kan de onoprechtheid geen plaats hebben. Of het brult van binnen. Dat moet er een keer uit. En in ware heiligheid. Een leven toegewijd aan de dienst van de Heer. Denk maar aan het gezang. Neem mijn leven, neem mijn woorden, neem mijn kracht, neem mijn tijd. Ik kan wel invullen, neem mijn lichaam, neem mij helemaal, Heere, in uw dienst. En laat mijn leven toegewijd zijn aan uw eer. Begrijp u al hoe nodig het is dat wij geloof nodig hebben om door dat ware geloof Christus te worden ingelijfd. Want Jezus is die nieuwe mens en niemand anders. Jezus is die nieuwe mens. Daarom dringt vanmiddag de vraag aan u en mij op. Wiens beeld vertolken wij? Waar Jezus dat vlijmscherp tegen de Joden gezegd in Johannes 8. U bent uit de vader de duivel. De leugenaar van de beginnen. Ja. Zo worden wij geboren. Of lijken wij op de Heer Jezus? Als we hem aangedaan hebben door het geloof, dan gaan we in beginsel op hem lijken. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Wiens beeld vertolken wij? In Adam zijn we het beeld van God kwijtgeraakt. Maar in Christus ontvangen wij dat beeld opnieuw. Kent u de Heer Jezus? En leeft u uit hem. Amen. Psalm 106, vers 3. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. Psalm 106, vers 3.
Thank you.
heilige weg ben. Geef, die dichter had het ook niet. Geef dat mijn ogen goede aanschouw. Van o God, wat bent u goed. De duivel verspreidt desinformatie en het komt mij zo goed uit. Om de schuld bij u te leggen, maar u treft geen blaam. U bent goed, Heer. Alleen maar goed. Onuitsprekelijk goed. En alles wat u doet is goed. Maar dat is geloofstaal. Geef dat ik het mag zien, zegt de dichter. Opdat ik mij met uw erfdeel blij beroem. En als we u kennen, dan is het blijdschap. En is het vreugde. U kennen in Christus. O Heer, dat u toch uw beeld naar de aarde gezonden heeft. Want het was weg. Zonder de Heer Jezus was uw beeld niet meer op aarde. Was u niet meer zichtbaar, herkenbaar, wat aangrijpend. En u gaf u van eeuwigheid uit uw hart het liefste wat u had. Opdat mensen zouden weten wie God is. Jazeker, u torent over de zonde. Maar eer u de zonde ongestraft liet blijven, heeft u ze aan uw lieve zoon gestraft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zegen uw woord, Heer. Laten we zonder zijn. Laten we zonder worden. Laten we zonder blijven. Tot het laatste toe. Maar dan wel zondaren die zien op Jezus. Verhoor ons gebed om zijnentwil. Amen. Psalm 8, vers 4. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Psalm 8, vers 4. Ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.